Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Net als vorige keer nemen we u mee naar Afrika, waar het religieus extremisme met rassenschreden toeneemt. We horen getuigenissen over de situatie ter plekke en bezoeken projecten van de katholieke kerk die de lokale bevolking ondersteunen en die de verzoening en het vreedzaam samenleven bevorderen. Maar eerst blikken we samen met de president van Kerk in Nood Internationaal, kardinaal Piacenza, vooruit naar Pasen. We lezen uit zijn brief aan de weldoeners.
Goede vrienden, terwijl ik u schrijf, denk ik aan de gekruisigden die in deze heilige vaste tijd als voorbereiding op het feest van de verrijzenis centraal staat. Mijn gedachten gaan ook uit naar de gemoedsgesteldheid van de apostelen. Voor hen was de dood van de Heer een totale en onverbiddelijke nederlaag voor de leer, de daden en het aanzien van hun meester, en een totale nederlaag voor henzelf. Op hem hadden ze al hun hoop gevestigd. Voor hem hadden ze hun huis, werk, sociale omgeving, kennissen en vrienden achtergelaten. Ze hadden hun hele leven op hem afgestemd. Ze hadden alles verlaten en alles verloren. De kerk heeft, dankzij de wijsheid die haar op Pinksteren gegeven werd, na korte tijd begrepen dat alles wat in Jeruzalem in de donkerste uren van de geschiedenis gebeurde, eigenlijk deel uitmaakt van Gods zegenrijk plan. Want inderdaad, in deze stad hebben alle samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar die door u is gezalfd, Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël. Zo lezen we in de Handelingen. Ook vandaag de dag zijn wij getuigen van de systematische pogingen van nieuwe Herodessen en Pilatussen om Jezus en zijn kerk verder geweld aan te doen. Dat gebeurt met wetten die direct of indirect proberen om de stem van de goddelijke meester en het missionaire karakter van het christelijk bestaan in de samenleving te verstikken, zeker in de landen van de eerste evangelisatie. Ze willen de wortels van de christelijke beschaving uittrekken. Om dit doel te bereiken, bedienen ze zich ook van internationale instanties, bekleden ze strategische posten en brengen ze heel wat mensen, die misschien veeleer onwetend dan gemeen zijn, op een dwaalspoor, omdat ze de strategieën niet begrijpen en zich laten misleiden nadat ze in de ban zijn gekomen van een schijnbaar positieve en fascinerende retoriek over de opbouw van een betere wereld. Laat ons, ondanks al deze moeilijkheden, nooit de moed verliezen. We moeten in gedachten houden dat de verrezene dezelfde is die aan het kruis is gestorven. Laten we met het oog op al die uitdagingen vooruitkijken en ons doopsel beleven. Dat betekent, laten we de situaties en de gebeurtenissen in deze wereld door zijn ogen bekijken, ook wanneer de kracht van de media daar tegenin gaat. Zijn zienswijze is namelijk niet gewoon een mening, maar de waarheid, wat betreft het leven, het gezin, de kerk, het gebruik van de rijkdommen van de aarde, de actieve aandacht voor de armen en de mensen die lijden, en vooral het vermogen om alle lief te hebben. Laten we deze vaste tijd als een kans zien om ons gedrag zo dicht mogelijk bij het ideaal te brengen dat Hij ons in zijn evangelie voorhoudt. Met deze voornemens wens ik u een vruchtbare weg naar Pasen, onder de bescherming van de maagd Maria, die ons als liefdevolle en vooruitziende moeder altijd terzijde staat. Ik verzeker u alle van mijn dagelijks gebed voor u. Getekend Mauro Kardinaal Piacenza, president van Kerk in Nood.
De Nederlandse groep Cilla met de betreurde zangeres Kinga Ban bezingt in het volgende lied de lijdensweg die Christus moest gaan en die ook christelijke groepen in Afrika ondergaan wanneer ze worden aangevallen door extremisten.
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag verdrongen zich de mensen in de straat. Daar staarden ze hem na, de man die sterven moest op Golgotha. Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze koning, als een lam. Maar omdat hij van ons hield, met heel zijn hart, is hij gegaan. Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. En hij droeg met elke stap de hoon van hen die schreeuwden, kruisig hem. Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze koning, als een lam. Maar omdat hij van ons hield, met heel zijn hart, is hij gegaan. Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar God. Zijn kruis werd een troon, zijn bloed was ontschoon en het stroom door het hart van Jeruzalem. Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze koning, als een lam. Maar omdat hij van ons hield, met heel zijn hart, is hij gegaan. Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
De heilige Thomas van Aquino zegt:
het geloof is een voorsmaakje van het inzicht dat ons in het toekomstige leven zalig zal maken.
En dit inzicht brengt ons tot de zin van de heilige Augustinus.
Wat je in anderen wil ontsteken, moet in jezelf branden.
In het Augustinus-seminarie van Jos in het noorden van Nigeria vertelt Odu John Peter hoe hij zijn twijfels overwon. Hij stond voor de keuze, apotheker of priester. Hij vroeg toelating voor beide studies. De faculteit die hem als eerste een studieplaats zou aanbieden, zou hij als een vingerwijzing van God zien. Het bisdom nam als eerste contact op. Toen hij de soutane voor seminaristen aandeed,
voelde ik me als een engel.
En zijn hart brandde voor God en hij wilde
zo dicht mogelijk bij hem zijn.
Dan begon de studie. De boeken over het geloof verschaften hem nog meer inzicht en hielpen hem om beide voeten op de grond te houden en de waarheid te zien, net als de overige 342 seminaristen. Inzicht maakt ook sterk. De bibliotheek is de krachtcentrale van het seminarie, een soort spirituele fitnessruimte. Opdat ze dat kan blijven, moet ze voortdurend vernieuwd en aangevuld worden. Onder de nieuwe aanwinsten zijn er klassiekers over het gevoelsleven, getuigenissen van moderne heiligen als moeder Teresa en Johannes Paulus II, boeken over de theologie van het lichaam en ook steeds meer werken over vergelijkende godsdienstwetenschappen en cultuur en inculturatie. De studenten in Jos moeten vooral inzicht verwerven in alle facetten van de islam, om later als priester en zielzorger waarheidsgetrouw te kunnen werken. Gezien het aantal studenten en de grootte van de werkgroepen zijn er van elk boek zeker 10 exemplaren nodig. Dat loopt zelfs met grotere kortingen toch op tot aanzienlijke kosten. Kerk in Nood heeft daarom 25.000 euro steun beloofd. Een andere weg om bij de mensen in West-Afrika de vlam van de naastenliefde te ontsteken wordt gevolgd door het Instituut voor Islamitisch-Christelijke Vorming of het IFIC in Bamako in Mali. Sinds enkele jaren verspreiden zich radicale vormen van de islam, het wahhabisme en de jihad in de regio en zetten gematigde moslims op tegen hun christelijke of animistische buren. Het IFIC houdt priesters, pastors, kloosterlingen en leken theoretisch en praktisch op de hoogte over de dialoog met de islam en ook met de natuurreligies. Tot nu toe bijna 150 deelnemers, van wie de helft geestelijken, aan de eenjarige cursus komen uit nagenoeg alle landen van West-Afrika. Maar de ruimtelijke mogelijkheden zijn sterk begrensd. Een gebouw voor de lessen met wooneenheden voor de studenten en professoren zou het vredesbevorderende werk van het IFIC in de regio veel wind in de zeilen blazen. Het zou de dialoog een nieuwe dynamiek verlenen. Het terrein voor het universitair complex werd aangekocht, maar voor de bouw van het gebouw ontbreken de middelen. Kerk in Nood heeft 186.000 euro beloofd. Kennis is immers het fundament van de vrede. En, zoals Paus Franciscus zei,
een vernieuwde verkondiging schenkt de gelovigen een nieuwe vreugde in het geloof en een missionaire vruchtbaarheid. U hoorde Prima Luce. Prima Luce is een groep katholieke muzici die de schoonheid en rijkdom van Gregoriaanse polyfonie, hymnes en kerstliederen wil bevorderen. Deze muziekvormen zijn diep geworteld in de christelijke traditie en moeten worden gezongen in een geest van gebed, eerder dan eenvoudig te worden uitgevoerd. De muzikale selecties die Prima Luce wil herstellen en doen herleven zijn tijdloos, diep spiritueel, opbeurend en gedenkwaardig. We hoorden uit een cd Morning Star, A Collection of Marian Hymns and Chants, een verzameling van mariale hymnes en liederen, een kleine hymne voor de heilige Sint-Jozef.
Met de verkondiging en het fiat van Maria begon het heil. Voor de heilige Jozef was dit eerst een catastrofe. Dan openbaarde God hem zijn plannen in dromen. Jozef gehoorzaamde en speelde een centrale rol in de heilsgeschiedenis, zoals paus Franciscus zegt in zijn brief voor het Sint-Jozefsjaar, Patris Cordae. De heilige Jozef herinnert er ons in deze tijden van pandemie aan dat al degenen die schijnbaar in het verborgene of op de tweede rij staan, een onvergelijkbare hoofdrol spelen in de heilsgeschiedenis.
De zusters van de verkondiging in het bisdom Pemba in Mozambique staan net als de heilige Jozef op de tweede rij. Ze zijn bij de eerste die de wonden van de ziel genezen en de trauma's behandelen van de mensen die zij en de geestelijke in het pastorale werk altijd weer tegenkomen. Het zijn het verlies van geliefden door islamitische terreur, het verlies van haven en goed door verdrijving of natuurrampen, de vernietigde levensplannen van de vluchtelingen die al deze wonden slagen. Vaak konden de mensen alleen nog het vege lijf redden. Hoe gaat men om met de mensen die ronddwalen in de hopeloosheid? 600.000 zijn het. Meer dan 20% van de bevolking in het noorden van Mozambique. De meeste van hen zijn niet ouder dan 20 jaar. Hoe heelt men het verlies van thuis en identiteit? Hoe redt men hen van de vertwijfeling die tot bijgeloof leidt?
Zuster Aparecida en bisschop Luis Fernando Lisboa weten dat de vluchtelingen en ontheemden ook spirituele en psychologische hulp nodig hebben. Dat moeten de zusters, priesters en lekenmedewerkers eerst zelf leren. In vierdaagse intensieve cursussen krijgen ze een inleiding in de psychosociale samenhang en leren ze ook hoe men getraumatiseerde mensen kan opvangen en gekwetste zielen weer hoop kan geven. Wegens de pandemie moet het aantal deelnemers beperkt worden. In 6 groepen van 50 krijgen zusters, priesters en leken een opleiding voor deze vorm van pastoraal. Het is een pastoraal die de weg wijst naar een dagelijks leven dat de trauma's onder controle houdt. Voor de kosten van de cursussen, het vervoer, het verblijf, de maaltijden, leer- en lesmateriaal, hebben we €18.500 toegezegd, opdat de gebroken harten zouden genezen en de wonden van de zielen zouden helen.
Mevrouw Uma Wijnands, directeur van Kerkenood België en Luxemburg, schrijft in het tweede nummer van de Echo der Liefde, het tijdschrift van de organisatie, het volgende.
In dit bijzondere jaar van Sint-Jozef bidden we om zijn vaderlijke bescherming. Dat Sint-Jozef ons mag bijstaan in de persoonlijke en gemeenschappelijke geloofsbeleving. Dat Sint-Jozef mannen en vrouwen mag begeesteren met geduld en vertrouwen in de zorg voor hun gezin. Dat Sint-Jozef met zijn mildheid en zijn stille kracht aanwezig mag zijn bij paus Franciscus, alle priesters en alle gelovigen in de zorg voor de wereldwijde kerkgemeenschap. Op 19 maart wensen we u een mooi feest van Sint-Jozef, dat hij u blijvend mag beschermen en begeleiden. Zoals algemeen bekend heeft België historische banden met Congo en dus kijken we altijd met veel aandacht naar de situatie in onze voormalige kolonie. Na bloedige slachtpartijen onder burgers in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo heeft de katholieke bisschop van Butembo Beni een beroep gedaan op de wereldgemeenschap om te luisteren naar de noodkreet uit zijn land. In een videoboodschap aan de pauselijke liefdadigheidsorganisatie Kerkinood zei bisschop Melchizedek Sikulu Paluku letterlijk:
Ik hoop dat de arme mensen hier geholpen kunnen worden. Wij voelen ons in de steek gelaten op de kruisweg die wij jarenlang hebben moeten gaan.
Sinds 31 december 2020 zijn tenminste 40 mensen op brute wijze om het leven gebracht bij verschillende aanvallen van de rebellenmilitie ADF, Allied Democratic Forces, in de buurt van de Bisschopstad Beni. Volgens berichten werden sommigen onthoofd met machetes. De video van de bisschop, die verzeld gaat van beelden van de plaatsen van delict, toont de slachtoffers en grond doordrenkt met hun bloed.
Vorig jaar alleen al werden ongeveer 1000 mensen gedood. Dit is er al 10 jaar aan de gang. Vooral sinds 2014 is het toegenomen. Bloedbad volgt op bloedbad.
Zo vervolgde de bisschop. In verband hiermee betreurt hij de apathie van zowel de regering als de media van de Republiek Congo.
De media van ons land spreken er niet of nauwelijks over. En onze politici geven alleen maar om het verdelen van de taart van de macht. De mensen zelf tellen hier niet mee. Ze hebben de indruk dat de staat hier niet bestaat. We voelen ons in de steek gelaten door de staatsautoriteiten.
Bisschop Paluku heeft niettemin hoop op verbetering.
We hopen dat de staat in de toekomst meer moeite zal doen om de slachtingen te stoppen.
Het grondstofrijke grensgebied tussen de Democratische Republiek Congo en buurland Oeganda wordt al jaren geteisterd door milities van de ADF die oorspronkelijk uit Oeganda komen. Het Congolese leger en de Verenigde Naties vredesmissie MINUSCA zijn er al jaren niet in geslaagd vrede te brengen in de regio. Het gebied van Beni in de provincie Noord-Kivu wordt beschouwd als het epicentrum van het geweld. Volgens mensenrechtenorganisaties vindt in Oost-Congo de langstdurende humanitaire crisis in Afrika plaats.
Dit is Kerk in Nood.
In veel Afrikaanse landen neemt het extremistisch-islamitisch geweld toe dat erop gericht is hun ideologie op te leggen. Geconfronteerd met de angst voor vernietiging, lijden en ontheemding die dit met zich meebrengt, kan de neiging bestaan om zich terug te trekken in de eigen religieuze groepering en om defensief op het geweld te reageren. Daarom is een van de prioriteiten van de zending van de kerk de interreligieuze dialoog te bevorderen, om zo de vruchten te plukken van wederzijds begrip en broederschap. Dit elkaar leren kennen en waarderen is een krachtig instrument om het vreedzame samenleven te bevorderen. We illustreren het met een voorbeeld uit Mali, waar Kerk in Nood investeert in de bouw van een universiteitsgebouw voor het Instituut voor Islamitisch-Christelijke Vorming, of het IFIC, in Bamako.
De hele West-Afrikaanse regio wordt tegenwoordig geconfronteerd met veel geweld, conflicten en religieus extremisme. De religieuze sentimenten kunnen gemakkelijk worden gemanipuleerd vanwege de overheersende onwetendheid, en dat leidt dan weer tot onverdraagzaamheid. Daarom is het dringend noodzakelijk mensen op te leiden die een vreedzaam samenleven en een harmonieuze coexistentie tussen gelovigen van verschillende godsdiensten mogelijk maken.
De missie van het Instituut voor Islamitisch-Christelijke Opleiding in Bamako, de hoofdstad van Mali, is
toekomstige vormers op te leiden in de interreligieuze dialoog.
Met name in de dialoog met de moslims. Het Centrum voor Islamitisch-Christelijke Vorming werd in oktober 2007 door de Société des Missionnaires de l'Afrique opgericht. Het staat ten dienste van alle Franstalige pastores in Afrika die hun kennis willen verdiepen en een brug willen slaan naar de islam en andere religies waartussen zij leven en werken. Dit begrip leidt tot het vermogen om een gemeenschappelijke basis te vinden en vreedzaam met de ander samen te leven, en het wordt verder doorgegeven aan de gemeenschappen waarin zij leven. In de eerste 12 jaar van zijn bestaan heeft het instituut 134 studenten van verschillende nationaliteiten opgeleid, zowel katholieken, onder wie 34 katholieke priesters en 8 gewijde personen, als andere christelijke geloofsovertuigingen.
De doelgroepen die rechtstreeks baat hebben bij het IFIC-programma zijn voorbestemd om zelf vormingsbegeleiders te worden voor de dialoog en de ontmoeting tussen de islam en de christenen. Het zijn gewijde, religieuze mannen en vrouwen, priesters, pastors van verschillende christelijke confessies, leken met verantwoordelijkheden in hun gemeenschappen, leden van bisschoppelijke en nationale commissies voor interreligieuze dialoog, leraren en leiders van katholieke lekenbewegingen, alsmede mensen die leven en werken in contact met moslims.
De door het IFIK verstrekte islamitisch-christelijke opleiding heeft de volgende doelstellingen. Het geven van objectieve informatie aan de studenten over de islam, zowel in zijn leerstellige grondslagen als in de leefwereld van de moslims. De studenten een betere kennis en een beter begrip bijbrengen van de belangrijke aspecten van de drie godsdiensten, traditionele godsdiensten, islam en christendom, die in hun dagelijkse omgeving aanwezig zijn. En het aanmoedigen van een constructieve reflectie en debat over deze realiteiten en het voorstellen van perspectieven voor een beter samenleven tussen christenen en moslims. De leerlingen bewust maken van het feit dat traditionele godsdiensten, de islam en het christendom een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan vrede en verzoening in onze leefomgeving, indien hun volgelingen elkaar begrijpen. Het IFIK is gehuisvest in een gebouw dat toebehoort aan het aartsbisdom van Bamako, zonder de mogelijkheid om buitenlandse studenten ter plaatse onder te brengen. Tot nu toe hebben zij voor hen onderdak moeten vinden bij bepaalde religieuze gemeenschappen of gastgezinnen, wat soms niet gemakkelijk is, omdat sommigen alleen onderdak vinden op afgelegen plaatsen. Hetzelfde probleem doet zich voor bij de huisvesting van gastdocenten. Met de thans beschikbare ruimte is het niet mogelijk meer dan 12 gasten te huisvesten, terwijl er steeds meer verzoeken komen en er duidelijk behoefte is aan steeds meer opleidingen op het gebied van de dialoog tussen moslims en christenen. Een ander punt is het slechte staat waarin het huidige gebouw verkeert, waarin het IFIK gehuisvest is. Het gebouw vertoont overal barsten, zelfs in de dakplaten. Daardoor lekt er tijdens het regenseizoen water naar binnen. Dit alles betekent dat het gebouw niet voldoende beveiligd is. Daarom wil Kerk in Nood de bouw van een nieuw gebouw steunen, waardoor het instituut zijn capaciteiten kan versterken en meer studenten de cursus kunnen volgen, met alle voordelen van dien voor een vreedzame coexistentie en alle christelijke gemeenschappen die naast andere religies leven.
Kululam is een sociaal-muzikaal initiatief opgericht om mensen uit allerlei verschillende achtergronden samen te brengen door middel van een gezamenlijke muzikale creatie. Tijdens elk evenement leren de deelnemers een bekend lied, wat daarmee daarna wordt uitgevoerd. Ter ere van het bezoek aan Israël door de religieuze leider van Indonesië, Sheikh Haji Yahya Sholil Sakuf, nodigde Kululam op 14 juni 2018 1000 mensen uit die nog nooit eerder naar een bijzonder evenement bij de Toren van David in Jeruzalem waren geweest, om samen één lied te zingen, in drie talen en in een driestemmige harmonie. Moslims, Joden en christenen zongen samen het lied One Love van Bob Marley. Vreedzame coexistentie in de praktijk. Zoiets, dat maakt het hart blij.
Thank you.
We blijven nog even in Mali voor een ander project. Mali is een West-Afrikaans land dat geen kustgebieden heeft en helemaal door andere landen is ingesloten, met 18 miljoen inwoners, van wie slechts ongeveer 2% het christelijk geloof beleidt. Sinds 2012 heerst er chaos in het land, omdat radicale islamisten en Tuareg-strijders in het noorden hun eigen theocratie proberen te vestigen. Sindsdien zijn honderdduizenden op de vlucht geslagen voor het geweld dat door jihadisten wordt veroorzaakt. In het rapport over religieuze vrijheid dat Kerk in Nood publiceerde over de periode van juni 2016 tot juni 2018, wordt de veiligheidssituatie in Mali beschreven als nog steeds zeer onstabiel. Er wordt opgemerkt dat verschillende islamitische terreurgroepen actief zijn of hun invloed in het land willen uitbreiden, waaronder Islamitische Staat of Al-Qaeda in de Maghreb. In het verslag wordt ook benadrukt dat de fragile veiligheidssituatie in het land problemen veroorzaakt voor religieuze minderheden die vanwege hun kleine aantal tot de meest bedreigde groepen in de samenleving behoren. Religieuze onverdraagzaamheid neemt inderdaad toe. De wijdverspreide onveiligheid in Mali heeft sommige religieuze congregaties gedwongen het land te verlaten. Sommige religieuzen zijn ontvoerd. Onlangs werd pater Pierluigi Marcalli, een Italiaanse missionaris, vrijgelaten. Maar zuster Gloria Cecilia Narvaez, van de congregatie van de zusters Franciscanessen van Maria Onbevlekt Ontvangen, verblijft nog steeds in gevangenschap. Het bisdom Ségou ligt in het centrum van het land. Het werd opgericht in 1962 en omvat 6 parochies. De christenen vormen een zeer kleine minderheid, minder dan 1%, die zich inspant om de mensen te dienen, ongeacht hun godsdienst. In een verzoek aan Kerk in Nood in 2013 legde Monseigneur Traoré, bisschop van Ségou, uit:
de opkomst van religieus fundamentalisme heeft de interne samenhang en de stabiliteit in de gemeenschappen aangetast.
Geconfronteerd met deze situatie is men geneigd zich terug te trekken in de eigen religieuze groep en geweld soms met geweld te beantwoorden. Een van de prioriteiten van de zending van de kerk in het bisdom Ségou is dan ook de weg te effenen voor een vreedzame en vruchtbare interreligieuze dialoog. Het is van essentieel belang om al op jonge leeftijd met deze dialoog te beginnen. De kinderen hebben immers trauma's opgelopen. Vandaar de noodzaak om hen een ruimte te bieden voor vrije tijd, cultuur, ontmoeting en ontwikkeling. In 2013, toen de bisschop van Ségou Kerk in Nood aanschreef, had Ségou verschillende scholen, maar geen vrije tijdscentrum voor kinderen. Monseigneur Traoré vroeg Kerk in Nood om hulp bij de bouw van een pastoraal centrum en een vrije tijdspark speciaal voor kinderen en jongeren. Dit project had tot doel kinderen, zonder onderscheid van godsdienst, te helpen opgroeien in een geest van wederzijds gevoel van welkom zijn, dialoog en broederschap enerzijds, en anderzijds de christenen te helpen hun geloof te verdiepen en om getuigen van Jezus Christus te kunnen zijn. Het spel is een van de meest doeltreffende middelen om het kind op te voeden en zijn morele, intellectuele en menselijke capaciteiten te ontwikkelen. De spelen die in het recreatiepark zal aanbieden, zullen beantwoorden aan de doelstellingen: het kind opvoeden tot delen, complementariteit, verwelkoming en tot dialoog. Zijn geest openstellen voor rechtvaardigheid, recht en respect voor het algemeen welzijn. Kerk in Nood heeft de eerste fase van het project gefinancierd. De bouw van het gebouw, dat een secretariaat en een podium voor de organisatie van verschillende activiteiten omvat, is nu voltooid. De tweede fase van de werkzaamheden betreft de bouw van een café-restaurant. Het naoorlogse Mali moet zichzelf opnieuw opbouwen en de sociale banden vernieuwen, waarbij het religieus fundamentalisme in al zijn vormen moet worden bestreden. Om dit klimaat van vrede, integratie en wederzijds onthaal te bevorderen, zal het recreatie- en onderwijspark een van de bevoorrechte plaatsen zijn waar kinderen niet alleen samen kunnen spelen en spelenderwijs kunnen leren, maar ook broederschap kunnen opbouwen over etnische en religieuze grenzen heen.
Om de projecten van Kerk in Nood in Afrika te steunen, verdelen we Afrikaanse wenskaarten met kleurrijke afbeeldingen. Zo'n set kost €8 en is te verkrijgen via de webwinkel www.kerkinnood.be. U kunt ze ook altijd telefonisch bestellen bij het secretariaat van Kerk in Nood op het telefoonnummer 016 39 50 50. In de grootste stormen kunnen we rust vinden bij de Heer. Dat wordt nu uitgezongen in het volgende lied. U geeft rust door alles heen. Gezongen in een bijzondere samenwerking door zangers en zangeressen van christelijke, protestantse en evangelische kerken. En ook van de Rooms-Katholieke Kerk.
You gave rest. alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik naar u. Door alles heen, door alles heen, u geeft rust. Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik naar u.
En u geeft rust in mij.
In januari 2020 werd Michael Njadi samen met 3 andere seminaristen van het seminarie De Goede Herder in Kaduna in Nigeria ontvoerd. De mannen met geweren, zo omschrijft rector Habila Dabo, de bende gewapende extremisten, kwamen 's nachts aan, braken de deur van de slaapzaal open en toen ze het bewakingsteam hoorden, namen ze de 4 seminaristen in gijzeling en vluchtten. Ze hebben er 3 vrijgelaten na een paar weken. Maar Michael overleefde het niet. Zijn lichaam werd levenloos gevonden. Toen baden de 268 seminaristen tot de hemel voor hun broeder. Sinds dit moment heerst er onzekerheid onder de seminaristen. Sommigen zijn bang. Het grote terrein van het seminarie is omgeven door een hek van 2870 meter. Maar het is gemakkelijk om er overheen te klimmen en de bewakers kunnen niet overal zijn. Het seminarie ligt in het noorden van het land. Christenen zijn daar een minderheid en islamitische terreur is overal. Bendes zwervers, aangewakkerd door etnische en religieuze haat, maken de regio gevaarlijk. Oorspronkelijk zou er een hogere omringende muur komen, maar het geld was op. De bisschoppen willen dit verbeteren. De veiligheid van de seminaristen en hun lesgevers staat op het spel. Buiten of op het seminarieterrein zijn de seminaristen zelden alleen. Rector Habila Dabo vreest ook dat sommige bange seminaristen, wier vertrouwen in God nog niet sterk genoeg is, geneigd zouden kunnen zijn het seminarie te verlaten.
Van nu af aan zorgen we ervoor dat de seminaristen het veiligheidspersoneel zien voordat ze naar bed gaan,
zegt rector Dabo, zodat ze gerustgesteld zijn. Maar een muur zou helpen om de sfeer voorgoed te kalmeren. Kerk in Nood heeft daarom de €43.000 toegezegd die nodig zijn voor de bouw van de bijna 3 kilometer lange beschermingsmuur. Roepingen hebben niet alleen de zon van de genade en het water van de kennis nodig, maar ook, vooral in de beginjaren, bescherming tegen de stormen van het fanatisme. Met €150 kunnen we al 10 meter veiligheid bieden en daarmee een beetje toekomst voor de christenen in Nigeria.
Passion is een muzikaal bijbelsevenement in Nederland en Vlaanderen over het lijden en sterven van Jezus Christus, waarbij het verhaal voor een groot deel verteld wordt met Nederlandstalige liedjes. Vorig jaar ging de editie omwille van de coronapandemie niet door. In 2021 is een online editie voorzien. Uit een van de vorige jaren luisteren we nu naar Simone Kleinsma, die de rol vertolkte van Maria, en Waarom nou jij zong in de Passion van 2014 in Groningen.
Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan, even woelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig, maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is hij? Ik voel alleen de pijn van jou hier bij me missen. En ik kan er niet mee omgaan. Ik kan er echt niet meer mee omgaan. En ik zou wel willen smeken. Je op mijn knieën willen smeken. als ik wist dat dat nog zin had. Maar de weken worden jaren en de jaren worden jaren. Dit gevecht kan ik niet winnen, want jij zit veel te diep van binnen. Waarom nou jij? Waarom nou jij? Waarom nou jij? Waarom ben jij uit mijn leven? Waarom ben jij nou niet gebleven? Waarom wou jij me niets meer geven? Waarom ben jij vertrokken zonder reden? Ik hou je vast in mijn gedachten. Ik zie nog hoe je naar me lachte. Ik mis je handen in de mijne. Een beeld dat nooit meer zal verdwijnen. Jouw hart dat klopte als het mijne. Nu zit al ik de lange dag zonder jou voorbij gaan, met geen enkele hoop op morgen, geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben je soms toch nog een beetje bij me? Nog laat maar, tel gewoon de lange dagen, tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet meer. Als er iemand bij me wegging, even slikken en niet doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig, maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die enig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ie? Ik voel alleen.
In alle Afrikaanse landen waar het religieus extremisme toeneemt, vallen terroristen steeds vaker de bevolking en haar bezittingen aan. Ze zaaien terreur, doden en vernielen alles wat op hun weg komt. Zij vallen ook de kerk aan, doden en ontvoeren geestelijke, maar plunderen en vernielen ook kerken, kloosters en andere religieuze gebouwen. Om het geloof levend te houden, is het van essentieel belang de gemeenschappen te helpen bij de wederopbouw van hun kapellen en de religieuze infrastructuur die onder de islamitische terreur heeft geleden. De kerk is niet alleen de plaats waar de gelovigen samenkomen om de sacramenten te vieren, maar zij is ook het zichtbare teken van de aanwezigheid van Christus in hun midden. De wederopbouw van deze gebouwen draagt bij tot het herstel van hun vertrouwen en de versterking van hun geloof. Ze zal ook bijdragen tot de verspreiding van het katholieke geloof en de naastenliefde.
De terreuraanslag van 7 januari 2015 op de kantoren van het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs heeft de wereld geschokt. Toen er echter in verschillende islamitische landen gewelddadige reacties en wraakaanvallen kwamen, gericht tegen christenen en christelijke kerken, als ook tegen sommige westerse instellingen, nadat het satirische tijdschrift amper een week na de aanslag opnieuw cartoons van Mohammed had gepubliceerd, trok de wereld zich daar weinig van aan. Een bijzonder krachtige golf van geweld overviel de christenen in het West-Afrikaanse land Niger, waarbij 12 van de 14 kerken in de hoofdstad Niamey werden geplunderd en vervolgens tot de grond toe afgebrand. Ook 2 kloosters van zusters werden aangevallen. Een van de zwaarst getroffen plaatsen van de katholieke parochie in de stad Zinder, die ten hoogste zuidoosten van Niamey ligt. Het is de 2e stad van het land wat het aantal inwoners betreft. De kerk hier was al eerder ontheiligd en in brand gestoken, in het jaar 2012. Bij de laatste aanvallen werd geen enkel deel van de parochie gespaard. De pastorie, de katholieke basisschool, het klooster van de zusters, de zalen voor catechese en andere onderwijsprogramma's, het gastenverblijf en alle voertuigen van de parochie werden eerst geplunderd en wat overbleef werd tot puin en as gereduceerd. Zelfs de huizen van christelijke gezinnen werden tegelijkertijd geplunderd en in brand gestoken. Dat bij deze aanslagen niemand het leven heeft gelaten, kan alleen worden toegeschreven aan de goddelijke voorzienigheid, aldus de apostolische administrator van het bisdom, na de aanslagen. De plundering heeft het land en ook de politici geschokt. Zoals in heel Niger is dit een geïslamiseerd gebied met zeer weinig katholieken. Hoewel een minderheid, verleent de katholieke kerk een belangrijke dienst aan de plaatselijke bevolking, vooral aan de allerarmsten. 200 mensen werden gedwongen de stad te verlaten, samen met de priesters en zusters, en naar de hoofdstad Niamey te vluchten. Maar de katholieke gelovigen hebben met immense moed gereageerd.
Onze kerken zijn dan wel verwoest, maar niet ons geloof. We zullen er weer bovenop komen.
Dat zeggen ze. Momenteel bidden zij in een bibliotheek die is aangepast om als kapel te dienen, totdat zij in staat zullen zijn een nieuwe, echte kerk te bouwen, die zal worden opgedragen aan de heilige Theresia, patrones van de missies. Kerk in Nood wil hen helpen bij de bouw van een nieuwe gebedsplaats, terwijl de verbrande kerk behouden blijft als herinnering aan de brute aanval.
Dit is het programma Kerk in Nood.
In Nigeria helpt Kerk in Nood bij de wederopbouw van de Sint-Pieterskerk van Kagadama, die verwoest werd door Boko Haram en strijdlustige herders in het katholieke bisdom Bauchi in centraal Nigeria.
Nigeria is een veelzijdig land. 514 talen en dialecten, honderden etnische groepen, een natie van 190 miljoen mensen. Politiek gezien is het grondgebied verdeeld in 36 deelstaten. 2 bijna even grote religieuze gemeenschappen domineren het land, de christenen en de moslims. Hun samenleving is niet vrij van spanningen. Een van de redenen is dat Afrika's dichtbevolkste staat rijk is aan grondstoffen, vooral olie, maar dat de meerderheid van de bevolking daar niet van profiteert. Integendeel, de meerderheid van de Nigerianen leeft in armoede. Dit leidt tot sociale spanningen die de laatste jaren steeds gewelddadiger zijn geworden. Corruptie en etnische conflicten zijn verdere hinderpalen voor de ontwikkeling van het land. Aangezien Nigeria 90% van zijn inkomsten aan olie te danken heeft, kunnen grote prijsschommelingen ook verwoestende gevolgen hebben.
De islamitische terreurgroep Boko Haram komt negatief in het nieuws in het noorden van het land. Evenals sommige groepen Fulani, nomaden die leven van veeteelt. De aangevallenen zijn boeren, in meerderheid christenen. Zij worden letterlijk afgeslacht. De oorzaken zijn hier niet zozeer religieus als wel sociaal, etnisch, economisch en politiek. Een mengeling van verschillende motieven en belangen. Voor velen is godsdienst slechts een middel om emoties los te maken en veranderingen af te dwingen. Bauchi is een prioriteitsregio voor het werk van Kerk in Nood en het project moet de oorspronkelijke kapel vervangen, die in 2018 bij een aanval door Boko Haram werd verwoest. Bauchi ligt in de centrale gordel van Nigeria en is overwegend islamitisch. Katholieken maken slechts ongeveer 3% van de bevolking uit. In dit hele gebied worden christenen gediscrimineerd als het gaat om overheidsbeleid, bestuur of werkgelegenheid. In sommige gevallen moeten zij een moslimnaam aannemen of zichzelf bekeren tot de islam, voordat zij worden toegelaten tot instellingen, universiteiten, hogescholen, de Defensieacademie enzovoort. Land dat eigendom is van christenen of van de kerk, wordt vaak door de rechter aangevochten en herroepen. In deze context is het niet gemakkelijk om het evangelie te verspreiden. De kerk heeft op verschillende manieren te lijden gehad. Het zij als mikpunt van haatprediking door moslimpredikers, het zij door de vernieling van kerken en zelfs de verdrijving van christenen van hun land. De aanvallen gecombineerd met de grote voedselonzekerheid en de voortdurende radicalisering van sommige groepen hebben ernstige gevolgen voor de algemene veiligheid en de bestaansmiddelen van de christenen in Bauchi. Ondanks het feit dat het katholieke bisdom Bauchi 24 jaar geleden als bisdom werd opgericht, kampt het nog steeds met geldtekort voor het instand houden van de infrastructuur. In 2018 werden in totaal 6 kerken in het bisdom verwoest door Boko Haram en Fulani-herders tijdens de kerstdagen. De getroffen parochianen houden momenteel hun erediensten onder voorlopige voorzieningen. In het licht van de nood wendde de bisschop van Bauchi, monseigneur Hilary Nanman Dagelem, zich tot Kerk in Nood voor financiële hulp om de vernielde kapellen te vervangen. We zijn gestart met een project voor de Sint-Pieterskerk in Kagadama. Hoewel de middelen in het bisdom schaars zijn, zal ook de lokale bevolking gul bijdragen met wat ze hebben aan de bouw van wat nu een kerk zal worden. Het bisdom hoopt dat de kerk zal leiden tot de terugkeer van parochianen die zijn verdreven of gevlucht voor geweld, en dat het vertrouwen en het geloof in een nieuwe plaats van eredienst zal toenemen. Hoewel het bisdom hoofdzakelijk een moslimgebied is, is Kagadama een gemeenschap in ontwikkeling die sneller groeit dan voorspeld. Aangezien de christelijke gemeenschap groeit, zal dit ook een positief effect hebben op het groeitempo van de katholieke gemeenschap in het gebied. Dit heeft geleid tot het besluit om een kerk te bouwen, groter in omvang dan de oorspronkelijke kapel die werd verwoest. De kerk was in staat een stuk grond te verwerven naast de huidige locatie. Met de aankoop van deze grond zal zij over voldoende ruimte beschikken om de nieuwe kerk te huisvesten, als ook over een volleybalveld voor de jongeren, een parkeerplaats en een paviljoen voor bijeenkomsten. Kerk in Nood schonk in eerste instantie €19.000 en de lokale gemeenschap kon €780 bijdragen. In totaal is er echter nog €33.860 nodig, waarvan Kerk in Nood bij mogelijke donateurs €21.000 wil inzamelen. De rest, ongeveer €12.000, zal lokaal in Nigeria worden ingezameld. Voor dit project zal de bijdrage van Kerk in Nood €40.000 essentieel zijn om de katholieke kerk en het geloof in Nigeria te versterken. Door de viering van sacramenten mogelijk te maken, het samenkomen van de gelovigen, zal de kerk als zichtbaar teken van Christus aanwezigheid onder hen bijdragen aan de genezing en de verspreiding van de blijde boodschap.
De Sint-Pieterkerk in Kagadama dankt zijn naam aan de heilige Petrus. Petrus horen we nu aan het woord in een korte koraal, een fragment uit de Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach, met als titel Petrus, der nicht denkt, zurück.
Petrus habe saß draußen im Palast, und es trat zu ihm eine Magd und sprach,
und du warst auch mit dem
aber von ihnen allen und sprach,
ich weiß nicht, was du sagst.
Als er aber zur Tür hinausging, sah er ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren.
Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth.
Und er leuchtete abermal und schwur dazu,
ich kenne des Menschen nicht.
Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden und sprachen zu Petro.
Warum bist du bei mir?
Zu verfluchen. er zu ihm sagte, ehe der Hand brennen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und gehe raus und
In zijn column, die verschijnt in het tijdschrift van Kerk in Nood, De Echo der Liefde, staat de uitvoerend president stil bij de vastentijd en blikt ook al vooruit naar Pasen. We lezen even met u mee.
Goede vrienden, precies omdat we aan het leren zijn op welke manier met de gevolgen van een wereldwijde pandemie moet worden omgegaan, leent de vastentijd er zich dit jaar in het bijzonder toe om even halt te houden en na te gaan of wij zelf, maar ook de samenleving waarvan we deel uitmaken, beter hebben voldaan aan de eisen die Jezus Christus stelt of niet. Laten we ons even concentreren op de situatie in de landen waarin we leven. Worden we ook hier niet met een groeiende onverdraagzaamheid tegenover de leer van Christus geconfronteerd? Zijn wij niet dagelijks getuigen van de pogingen om het mensenrecht op leven in een recht op zwangerschapsafbreking of op hulp bij zelfdoding om te vormen? Zien wij niet dat mensen die ook in hun beroep volgens christelijke waarden willen leven, alsmaar openlijker worden gediscrimineerd? Moeten wij ons gezien deze ontwikkeling binnen enkele decennia niet aan de vragen van onze kleinkinderen en achterkleinkinderen verwachten? Hoe kon dit gebeuren? Wat heb jij er tegen gedaan? Laten we van de voorbereiding op Pasen gebruik maken om waar wij dit kunnen onze stem te verheffen tegen deze uitwassen van de tijdsgeest, of minstens te bidden dat de Heilige Geest ons allen de juiste weg toont.
Ook wij van Kerk in Nood in België wensen u, luisteraars van Radio Maria, nog een deugddoende vastentijd toe en alvast een gezegend paasfeest. We doen dit met het lied Zie, de aarde wordt weer wakker uit het oratorium Als de graankorrel sterft, 40 dagen tijd onderweg naar Pasen. De tekst is van Marijke de Bruyne en de muziek van Chris van Bruggen.
Zie, de aarde wordt weer wakker.